Goed, we gaan Romeinen 2 lezen met elkaar, de eerste 11 versen. En dat doe ik weer uit de Telos vertaling uiteraard.
Ja,
het hoofdstuk begint met daarom. En dat heeft te maken met natuurlijk het slot van hoofdstuk 1. Waarin Paulus afsluit met mensen die enorme verschrikkelijke dingen doen eigenlijk. Een hele lijst. En dan zegt hij dan dat ze niet alleen zulke dingen doen, maar ook hen die dat ook bedrijven, dat ze daar een welgeval aan hebben. En dan zegt hij dus daarom, vers 1, bent u niet de verontschuldige mens, wie u ook bent die oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u zichzelf. Want u die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij nu weten dat het oordeel van God naar waarheid is over hen die zulke dingen bedrijven. En denkt u dit mens die oordeelt hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? Maar naar uw hardheid en onbekeerlijk hart hoopt u voor uzelf toorn op in de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder zal vergelden naar zijn werken. Hun die met volharding in goed werk heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, eeuwig leven, maar hun die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid over elke ziel van een mens die het kwade werkt. Eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede voor ieder die het goede werkt. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, het boek of de brief die wij bestuderen met elkaar, hè, dat is echt een brief die je zou kunnen noemen de rechtszaalbrief. Het is een brief waarin het vonnis wordt geveld over de mens en tegelijkertijd Gods gerechtigheid openbaar wordt in zijn genade. En in hoofdstuk 1 hebben we vorige keer nagedacht over de toren van God, hè, vanaf vers 18. Die van de hemel geopenbaard wordt over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens. Die de waarheid in ongerechtigheid bezitten. En we hadden daar gelezen dat God die mens, die zonder God is, die ook God niet wil kennen. Hoewel zij hem kennen. Ze weten diep van binnen dat God bestaat. Maar ze willen geen omgang met hem. Ze willen hem niet toelaten in hun leven. Dus dat God die mens overgeeft aan drie dingen. Onreinheid. Dat was vers 24 van hoofdstuk 1. Onterende hartstochten. Vers 26, onder andere dus die homoseksuele begeerten die uitgevoerd worden. En een verkeerd denken. Vers 28, waaruit voort allerlei zonden voortkomen. En die hele lijst van zonden hebben we de vorige keer bekeken. Dat begint in vers 29. En daar zien we dus dat de eerste mens, zoals God die geschapen heeft door zonde vallen, eigenlijk een soort contrast is geworden met de Heer Jezus. En de tweede mens, of de laatste Adam, dat was de zoon van zijn liefde, de mens, de Heer Jezus, die als enige mens God in alles heeft behaagd. En dat is ook onze redding geworden. Maar daar zullen we wel iets meer over horen vanavond.
Eigenlijk een beetje vreemd dat er geen tweede tussen geplaatst is, dus dat de Heer Jezus de derde zou zijn, denk ik, omdat je Noach ook nog hebt.
Ja.
Want God had heel de aarde verworpen, zeg maar, en alleen Noach en zijn gezin gered.
Ja, dat klopt.
Noach was... Ja, die is ook weer in zonde gevallen. Ja. Maar,
Noach was in feite natuurlijk ook een afstammeling van Adam. En we zien eigenlijk dat de mens tot aan het kruis onder een test is geweest, als het ware. God heeft de zonde laten begaan. Dat lezen we ook in hoofdstuk 3 en in Handelingen 17. En hij heeft met het oog op het kruis dat ze komen zou, heeft hij de mens niet weggevaagd, maar hij heeft een verbond gesloten met Israël. Hè? Maar de mens was altijd formeel onder de wet en formeel dus onder een soort test. En toen de Zoon van God gekruisigd werd door die mens, en er wordt ook Noach bij en er wordt Adam bij. Dus allen komt voort uit Adam. Ja, toen is Gods toorn over de zonde openbaar geworden op het kruis eigenlijk.
Maar je zei net, dacht ik, dat ieder mens onder de wet was, maar de wet is toch pas met Mozes gekomen.
Ja, ik zei niet dat ieder mens onder de wet was, maar ieder mens onder een test.
Ja,
oké. Test. Maar de test van de overheid, hè, de test van het geweten, de test van de wet. Alles wat God heeft gedaan met de mens was een test voor hem. Dus Noach had een regering, had een overheid. Weet je, was de, nou, je zult dit, je zult dat. Dat is Genesis 9, hè, de doodstraf onder andere bijvoorbeeld. Dus de overheden zouden vanuit de genade van God, hè, zouden ze de mens toch enigszins in toom moeten houden. Maar zelfs daarin viel Noach gelijk zelf, doordat hij zichzelf niet kon regeren eigenlijk. Dus de mens blijkt te alle tijden nutteloos te zijn en zondig en opstandig. Maar dat werd pas op het kruis werd dat pas echt heel duidelijk openbaar wat Gods gedachten zijn over de zonde. En dat komt zo nog wel. Ja? En dan hebben we eigenlijk een paar facetten van die toren van vers 18. Dus nu in zijn regering, want God heeft niet een directe regering over deze wereld, hè, maar een indirecte regering. Dat betekent dus dat de dingen die de mensen overkomen, die gebruikt hij om ze tot bekering te leiden. Hij doet goed aan ze, dat zullen we straks ook zien. Hij zorgt zelfs ervoor dat de grootste zondaar nog eten krijgt en drinken en dat zijn lichaam functioneert, tenminste bij de meester. Dat is allemaal genade, dat is een soort indirecte genade. Dat hebben ze niet door. Maar hij regeert deze wereld en de gelovigen nou ja, overkomen ook voor alles, maar in zijn regering zorgt hij ervoor dat al dingen meewerken en goed, ook al snappen wij er niks van. Ja? En in die regering wordt zijn toorn openbaar, doordat hij de mens overgeeft. Hij laat ze dus gaan in hun eigen wegen, want ze hebben het schepsel aanbeden in plaats van de schepper. En dus geven ze zich over aan allerlei onreinheid en allerlei tegennatuurlijke seksuele verlangens. En ook aan allerlei vreselijke dingen, zoals we hebben gelezen. Hè? Smaad en afgunst en moord en slechtheid en hebzucht en hoogmoed enzovoort. Dus al die dingen komen voort uit het hart van de mens. Maar dat oordeel, dat woordje toren, dat wordt 12 keer gebruikt in deze brief. Orge, Griekse woordje toren. En ik wil daar iets over lezen uit twee stukjes uit het Oude Testament, om jullie een beetje een indruk te geven van die toren. De eerste is uit Jesaja 24. Dus misschien kan je dat even opzoeken. Er staat heel veel over Gods toorn in het Oude Testament. Jesaja 24.
Staat er niet in.
Maar ik heb hier ook nog een Bijbel voor je. Kijk. Het is alleen een andere, iets andere vertaling, maar dat maakt niet uit. Jesaja 24. Daar zien we
vers
4. Het gaat over het land van Israël. Het treurt, verwelkt dat land, het verkommert, verwelkt de bewoonde wereld. Zij verkommeren de voornaamste van de bevolking van het land. Want het land is ontheiligd door zijn inwoners. Zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening. Zij verbreken het eeuwige verbond. Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven. Ja? Dan even kijken. Vers 18. Ik pak wat versen eruit. Hè. Dan laat ik best vers 17 beginnen. Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde. En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid Neervallen zal in de valkuil en wie opklimt uit het midden van de valkuil gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. Scheuren, openscheuren zal de aarde. Splijten, opensplijten zal de aarde. Vervaarlijk wankelen zal de aarde. Hevig waggelen zal de aarde als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje. Haar overtreding zal zwaar op haar drukken. Zij zal neervallen en niet meer opstaan. Nou, en dan iets uit Sefanja, dat is iets verderop. Sefanja. Dus de aarde zal getroffen worden door de toren van God in die dag, als de Heer Jezus komt. En dan zal er sprake zijn van zeer grote aardbevingen. Dat lezen we ook in het boek Openbaring. Hè? De toren van God zal deze aarde doen wankelen, letterlijk, doen schudden.
Als hij terugkomt, wordt het duizend jaar vrede.
Ja, klopt. Ja. Dat is in de grote verdrukking. Ja. En dan, dat is de dag van de Heer ook wel genoemd. Dat begint, dus je moet je voorstellen dat de dag van de Heer of de dag van Christus, dat begint eigenlijk, dat is de hele periode van zijn komst, van zijn wederkomst. En de wederkomst wordt in de Bijbel gezien als één gebeurtenis, maar met verschillende facetten. Net zoals dat je een bruiloft hebt. Met verschillende facetten. De bruid wordt opgehaald. De bruid wordt uitgehuwelijkt. De bruid wordt naar huis met de bruidegom begeleid. Zo zie je dat ook met de wederkomst. Het begint met de opname van de gelovigen. Dan krijg je de grote verdrukking. Dan krijg je de wederkomst zichtbaar met de gelovigen. Dan krijg je het duizendjarig rijk. Dan krijg je de eeuwige toestand. Dat is allemaal de dag van de Heer. De dag van Christus. De dag van zijn komst. En die dag gaat, zeker in de laatste fase voor zijn verschijning, een enorme... Een enorme omwenteling teweeg brengen van de ordeningen van de schepping. Dus in Sefanja zie je het ook. Sefanja 1. Daar zie je in vers 2. Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem. Spreekt de Heer. Ik zal de mens en dier wegvagen. Ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen. En de struikelblokken samen met de goddelozen. Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, spreekt de Heer. Vers 14 van hoofdstuk 1 van Sefanja. Die grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Nou, even tot zover, maar je moet je voorstellen dat wij als maatschappij, als wereld, als we eventjes alle gelovigen buiten beschouwing laten, maar die hebben hier helemaal geen weet van. Die denken, nou, we gaan gewoon door wat we doen. We eten, we drinken, ja. En we trouwen. Net zoals de dagen van Noach. En plotseling overkomt hun een verderf. En een dag van benauwdheid staat er dan. En angst, vers 15b. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Nou, die dag is niet voor de gelovigen. Hè? Want wij zijn niet onder het oordeel. Kijk even mee naar Sefanja 2, namelijk, vers 3. Daar staat, zoek de Heere, alle zachtmoedigen van het land die zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de Heere. Dat is nog een misschien. Maar we weten vanuit het Nieuwe Testament, vanuit de Romeinenbrief, dat dat geen misschien is. Ja, want... Als je even doorbladert naar hoofdstuk 5 van Romeinen, dan zie je in vers 9 van Romeinen 5 staat, veel meer dan zullen wij, let op, hè, nu wij gerechtvaardig zijn door zijn bloed, dus wij zijn gerechtvaardig door zijn bloed, en de toren van God komt niet over rechtvaardigen. Dan staat erachter. Door hem behouden worden van de toren. Zie je dat? Van de toren. Niet in de toren. Van de toren. Die toren die komt. Wordt nu al openbaar in het leven van mensen. Die zeggen, ja, er is geen God. En nou ja, moet de natuur. En de natuur, het leven, dat is mijn... Mijn God, eigenlijk, dat zou je kunnen zeggen. De evolutietheorie, daar hebben we het vorige keer over gehad. die mensen gaan zich ook gedragen als dieren. En dat heeft God in zijn toren toegestaan. Hij geeft ze daarin over. Maar wat heel belangrijk is om te weten, is dat God is een God met emoties, met gevoelens, zoals wij geschapen zijn naar zijn beeld. En zijn oordelen zijn, zegt Jesaja 28, vers 21, zijn zijn vreemde werk. Het is niet naar zijn hart om te oordelen. Het is niet naar zijn verlangen, want hij wil dat alle mensen behouden worden. Hij wil dat er niemand verloren gaat. Maar hij is een jaloers God, zegt Exodus 34, vers 14. En als jij persoonlijk tegen hem zondigt, ik moet zeggen, als je het zondigt, dan zondig je tegen een persoonlijk God. Want je hebt zijn zoon, zijn geliefde, verworpen. En toen de mens de Heer Jezus kruisigde, toen heeft het de Vader diep geraakt. Wij denken vaak aan God als een soort emotieloos God, maar hij heeft ook een hart. En dat hart, als je tegen hem zondigt, zondig je tegen hem persoonlijk. En daarom is ook zijn toorn persoonlijk. Ja? Oké. En tegen deze achtergrond van zijn toorn schijnt de genade van God des te helderder. Paulus wil deze brief schrijven aan de Romeinen, want ze hadden oneenigheid in de gemeente. De Joden verachten de heidenen in die gemeente. De heidenen minachten de Joden. En hij gaat fundamenteel uiteenzetten hoe wij van nature allemaal, of je nou een Jood bent of een heiden, voor God staan. Zodat je niet zelf beroemt op iets wat je kunt of hebt. Zoals de Joden een wet of de heidenen juist geen wet. En hij probeert die twee groepen weer bij elkaar te krijgen. Snap je? En dat kan alleen maar als je volkomen de genade van God gaat begrijpen in de Heer Jezus. En daarom is het zo belangrijk dat we vandaag de wraak van God ook blijven prediken, blijven benoemen. En wat horen we vandaag zoveel over? In de evangelische kringen waar ik dan zo vooral kom over dat God ons allemaal fantastisch vindt en dat hij jouw hart uniek heeft gemaakt en dat jij jouw hart moet leren kennen en dat je, nou, enzovoort. Maar Paulus begint daar niet mee, hij begint met het oordeel wat we verdiend hebben van nature. En in het vorige hoofdstuk zagen we allemaal dingen die over onszelf gaan. Ja? En als wij zondigen, als wij zijn zoon verwerpen, ik heb zelf ook, nou ja, 22 jaar geleefd zonder de Heer Jezus. Nou ja, als kind was ik wel redelijk gelovig, denk ik, maar op een gegeven moment ging ik ook vloekend door het leven en toen heb ik ook zijn zoon als het ware gekruisigd. En ik heb tegen hem persoonlijk gezondigd. En ik mocht ook persoonlijk zijn genade mocht ik proeven. En dat geldt ook voor jullie natuurlijk. Want iedereen die in hem gelooft, die wordt rechtvaardig verklaard. En dat is ook naar zijn persoonlijke welbehagen. Het is zijn vreugde om mensen vrij te spreken. Het is niet een soort juridisch iets zoals een rechter in ons land een uitspraak doet waar zijn gevoel niet bij komt. Maar bij de Heer is het naar zijn welbehagen. Efeze 1 vers 5. En wat ook helemaal mooi is om te weten, is dat die wraak die ik heb voorgelezen uit Zefanja en Jesaja en Jeremia en Nahum en Joël en alle Nieuwtestamentische schrijvers spreken er bijna over. Judas, Petrus, Johannes, Paulus. Die wraak wordt uitgeoefend door de Heer Jezus. Dat heb ik daarom ook even ondergezet in Handelingen 17. God heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. En het is een mens die gaat oordelen. Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen dat ze zich allen overal moeten bekeren. Omdat hij een dag heeft bepaald, en dat is de dag van de Heer, de dag van Christus, waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die hij daarvoor heeft bestemd, daartoe. Waarvan hij aan allen zekerheid heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken. Dat is een prachtig vers, hè, vind je niet? Dus straks staat de hele mensheid voor een mens. Ja. En dat zie je al heel mooi in Daniël 7. Dat de zoon des mensen het oordeel of het koninkrijk ontvangt eigenlijk. En hij zal straks, als hij komt, de gemeente tot zich nemen. En alle gelovigen uit het Oude Testament, die komen voor de rechterstoel van Christus. En wij worden daar niet veroordeeld, maar beoordeeld. Wat heb ik in jouw leven kunnen doen? Dan krijg je zijn wederkomst. Dan heb je allerlei mensen op aarde. Die worden in twee groepen gedeeld. In de schapen en de bokken. De levende. En de schapen worden beoordeeld naar hun houding tegenover de Joodse mensen. In de grote drukking. Wat je aan mijn broeders hebt gedaan. Heb je bezocht in de gevangenis. Heb je water gegeven. Of weet ik veel. En de bokken worden dan geoordeeld naar hun werken. Zij hebben dat niet gedaan. Zij hebben zichzelf gezocht. En worden in een poel van vuur gegooid. Bij de laatste zitting. En dat is de grote witte troon. Dat is aan het einde van het 1000 jaar. Worden alle doden opgewekt. En als je dan niet bevonden bent geschreven te zijn in het boek van het leven. Dan ga je naar de poel van het vuur. Dat is de hel. Maar waar horen we deze dingen nog? De wraak van God over de zonde, over de mens. En het hele punt is nou juist, dat als je als gelovige beseft dat jouw hart net zo is als het hart van al die andere mensen, ja, dan ben je klaar om de genade van God te ontvangen. Maar zolang er wordt gepredikt, jij bent uniek, jij bent geweldig, God vindt jou fantastisch, dan kom je dus niet verder in de genade, want dan wordt de mens de lucht ingestoken en niet Christus. Dat is een andere Jezus, een andere evangelie en een andere geest. Naar mijn overtuiging dan natuurlijk. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 2. En de conclusie is, vers 1. Daarom bent u niet te verontschuldigen, mens, wie u ook bent, die oordeelt. Want er zijn vandaag heel veel mensen die zeggen, ja, maar ja, ik ben niet zo slecht als die en als die. Moet je kijken wat een slechte mensen er in de wereld zijn. Hè? Waarom denken jullie dat, dat al dat nieuws over verkrachters en moordenaars en dat het er allemaal zo ingaat in al die films en series. Dat wordt allemaal bekeken. Want wij zijn niet zo. Gelukkig. Maar het is wel fijn om even te zien hoe slecht anderen zijn. Toch?
Ja.
Zo werkt het. Bij mij ook. Gisteren keken wij nog even naar het journaal. Was het gisteren? Geloof het wel, ja. En mijn vrouw en ik hebben allebei al zoiets van, ja, af en toe kijken we het journaal en na 10 minuten hebben we alweer zoiets van,
fake nieuws. Fake nieuws.
Wat zeg je?
Fake nieuws.
Nee, dat niet, maar het gaat voortdurend over de droefheid van de menselijke staat eigenlijk. Je hoort het meest racisme gisteren weer in Den Bosch, weet je wel, wordt zo'n jongen uitgescholden en niemand kan er wat aan doen. Ja, dan hoor je weer over de, nou ja, je weet het allemaal zelf wel, moord hier, moord daar. Maar wij denken, zo zijn wij niet. Gelukkig zijn wij zo niet. Maar de Heer Jezus zegt in Matthäus 6, 5, zoek maar even op. Matthäus 5. En dat was ook het schokkende voor de Joden natuurlijk. Want die dachten, wij hebben een wet. Wij zijn uitverkoren. De heidenen, die zijn slecht. En Matthäus 5, vers 21... En we kennen dat gedeelte denk ik wel. Dan zegt de Heer Jezus, u hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, u zult niet doden. En wie dood zal vervallen aan het gericht. Maar ik zeg u, er komt dus een nieuwe norm, een nieuwe wetgeving. Dat ieder die ten onrechte, dat staat dan tussen haken, op zijn broeder toornig is, zal vervallen aan het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, dwaas, of idioot, zal vervallen aan de raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan de hel van het vuur. Het is niet te geloven, hè? Dus je bent een moordenaar als je je broeder haat. Daar komt het eigenlijk op neer.
Mm-hmm.
Vers 27. U hebt gehoord dat er gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, dat ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, al overspel met haar gepleegd heeft in zijn hart. Nou. Dus die overspelige vrouw kwam bij de Heer Jezus. De fariseeën zeiden, wat moet er gebeuren? Meester, zegt u het maar. En ze wilden hem uiteraard vangen. En de Heer Jezus schrijft op de grond. Hij schrijft op de grond. In het zand, met zijn vinger. En sommige uitleggers zeggen, hij schreef daar hun namen op. Of hun daden, kan ook. En dan zegt hij, wie zonder zonde is, zonder deze zonde is, mijns inziens, van overspel, werpen de eerste steen. En ze gingen alle weg te beginnen bij de oudste. Dus ze hadden in de gaten, oei, waar die vrouw van beschuldigen, hebben we zelf ook gedaan. Het zij niet misschien in daad, maar wel in ons hart. En als je dan ook nog even wil gaan naar Markus 7. Markus 7. Markus 7. En dat is dan vanaf vers. Vers 15. Markus 7, vers 15. Omdat de traditie van de Joden steeds strenger werd en steeds strakker werd. En ze mochten dat niet eten, dat niet aanraken. Ze moesten hun handen wassen voor dit, voor dat. Anders zouden ze verontreinigd zijn. Weet je wel. En dan staat er in vers 15 van, er is niets dat van buiten de mens in hem gaat, dat hem kan verontreinigen. Dat is wat, hè? Niets geestelijk kan verontreinigen. Daar heb je het natuurlijk niet over lichamelijk. Want je kunt jezelf natuurlijk wel met eten ziek maken. Maar wat uit de mens naar buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt. Dan vers 20. Wat uit de mens naar buiten gaat, dat verontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart van de mensen gaan naar buiten de kwade overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden, bedrog, losbandigheid, een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand. Al deze dingen komen van binnenuit voort en verontreinigen de mens. Dat is de realiteit van wat Christus, de schepper, de Zoon van God, zegt over de mens, de natuurlijke mens. En Paulus die zegt het hem hierna in Romeinen 1 en 2. Dus zolang je nog denkt, ja maar ik, nee, ik ben toch niet zo slecht. Kun je nooit in de genade van de Heere God groeien. En we moeten leren dat ons eigen hart arglistig is boven alles, niet te vertrouwen. Terwijl, laatst was er een persoon, die ken ik goed, die was naar een conferentie geweest. Het ging alleen maar over uit het hart komen de oorsprongen van het leven, Spreuken 4. Dus je moet je eigen hart leren kennen. Dat was de conferentie. Je hebt een uniek hart, een prachtig hart. God heeft je uniek gemaakt, hè? Daar ga je weer. Hè? Klinkt mooi. Echt, ik heb er zelf ook in geloofd en ik heb die boeken allemaal gelezen. Maar als je niet bezig bent met Christus en de Heer Jezus, dan kun je niet verder komen. Het is echt zo. Maar om dat te begrijpen, moeten we eerst weten hoe God denkt over ons hart. En wij zijn wel tot geloof gekomen. En wij zijn een nieuwe schepping. Maar het vlees begeert tegenover de geest. We staan tegenover elkaar. En hoe word je nou door de geest geleid? Weet iemand dat? Hoe kun je leren door de geest te leven?
Het werken van je vlees.
Door je oude mensen in de dood te halen?
Ja. Ja, maar hoe doe je dat dan?
Je veroordeelt ze gewoon.
Ja. Dat is een negatief aspect. Dus ja. Komt er iets uit je voort wat uit de oude natuur komt, dan oordeel je dat door het te beleiden.
Ja.
Het is een bepaalde houding ook. En juist het positieve is je met de Heer Jezus bezig te houden. Ja. Al wat waar, al wat beminnelijk, al wat rein, al wat lof verdient, al wat enige deugd heeft. Bedenk dat. Hè? Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Dus als je denken gevuld is met Christus, terwijl je je eigen hart wantrouwt, dan ga je langzamerhand steeds meer groeien.
Die oude mensen in de dood houden.
Ja, klopt. Het vlees dus, ja. Daar gaan we straks uitgebreid over nadenken in Romeinen 6. Want dat is eigenlijk het sleutelkantelpunt in het hele Nieuwe Testament. Hè? Romeinen 6. Het is een soort Jordaan. Waar je doorheen gaat. Het beloofde land in. Daarvoor heb je allerlei beloften. Het evangelie en boekhandelingen. En Romeinen 1, 2, 3 enzovoort. Over jouw verlossing en over het beloofde land en over Christus. Maar als je niet door de Jordaan heen gaat. Als je niet werkelijk je eigen natuur hebt gezien in het licht van God en dat dus inderdaad onder het oordeel houdt. God heeft het namelijk gekruisigd. ja, dan kom je dus ook never en nooit niet in het beloofde land. Kun je ook niet leren wat het is om door de geest te leven. En dat is een groeiproces, dat is lastig. En wat Satan wil, is dat je met jezelf bezig gaat. Dat je heel erg met jezelf bezig bent. Of je hebt te weinig geloof, of je hebt te weinig gevoel, of je hebt te weinig dit of dat. Daar ga je helemaal in wanhoop ga je ermee bezig. Je gaat probeert het maar te veranderen en het lukt niet. Je gaat naar die psycholoog en dan, ja. Snap je?
Dan laat God dat toe, want dat God toch wil laten zien dat we falen.
Hè? Dat klopt. Yes. En dat is allemaal in de vader zijn plan. Ja. Namelijk, hij snoeit de wijn rank. En dat kan soms 10, 15, 20, 30 jaar duren. Dat je eigenlijk worstelt. En op een gegeven moment komt er een moment van, oh ja, als ik nou maar gewoon met hem bezig ben. Snap je? En niet met mezelf. Ook niet van, het draag ik wel vrucht? Ben ik wel dit, dat? Nee. Een gelovige is met de Heer Jezus bezig. En dat is de hele kunst van vandaag. En als je dus een boek leest of een conferentie bezoekt en het gaat niet over de heerlijkheid van Christus, ja, dan heb je er niet zoveel aan. Met alle respect, ik heb er duizenden bezocht. Nou, niet duizenden. Tientallen. Voor mijn gevoel duizenden. Ja, maar voor mijn gevoel heb ik in het begin, toen ik net tot geloof kwam natuurlijk, ben ik van hot naar her gevlogen. En nou ja, goed, dat hebben we allemaal. Dus je moet ook iemand die hier nog niet zo ver in is, die moet je ook niet zo hard aanpakken. Je moet zo'n persoon ook een beetje met geduld begeleiden. Want niet dat ik er nou helemaal ben of zo, maar ja, er is wel een groei geweest. Ja. Hè, van jezelf voortdurend teleurstellen tot aan ontspannen en rust vinden in hem. Dat is wel echt een proces. Ja? Mm-hmm. En de vader laat af en toe nog steeds heel duidelijk zien dat vlees onverbeterlijk is. Ja. Want soms gebeuren dingen dat je denkt, oh ja, dank u Heer, ik ben nog steeds even zoals toen. Nou, maar die mens die van Romeinen 2, vers 1 tot 16, dat is de mens die zichzelf beter vindt dan de ander. En vanaf vers 17 tot aan het eind, dat is de godsdienstige mens. Dus de eerste helft gaat over de mens die zegt, ja, maar mijn opvoeding en mijn beschaving en mijn cultuur, ja, die zorgen ervoor dat ik best wel aardig goed bezig ben. Zeker, maar die heidenen, die vreselijke, liederlijke gasten die maar lopen te zuipen en daar moet ik niks mee te maken hebben, die zijn ver van God. Maar ik niet. Ik heb eigenlijk God niet nodig, daar komt het op neer. Hè? Maar hij zegt, u bent niet een onschuldige mens, wie u ook bent, die oordeelt. En dat bedoelt hij mee, die dus andere mensen veroordeelt vanwege het feit dat zij in de ogen van deze moralist slechter zijn dan hij zelf. Maar hij zegt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u zichzelf. Want de Heer Jezus zegt, je hebt commentaar op overspelers, maar je eigen hart is ook overspeler. Je hebt commentaar op moordenaars, maar je eigen hart is ook een moordenaar. Omdat je haat mensen, van nature dan. Hè? Nou, want u die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Ze weten precies hoe iemand moet leven, maar ze doen het zelf niet. En met bedrijft dezelfde dingen bedoelt je dan niet dat ze allemaal moord en zo daadwerkelijk doen, maar ze wel in hun hart toestaan. Ja? Herken je dat een beetje van jezelf? Hebben jullie allemaal een beetje ontdekt hoe dat in elkaar zit?
Ja.
Dat vlees. Dat herken je en dat heb ik dan toevallig, maar dat komt in een huwelijk heel goed naar boven. Hè? Een huwelijk. Want in het begin denk je van, nou ja, dat is een hartstikke mooie vrouw, dat is de perfecte vrouw voor mij. En daar word ik blij van. Het draait een beetje om jezelf. En op een gegeven moment, ja, als je gaat trouwen en je gaat samen verder, dan leer je ook wat minder fijne dingetjes van elkaar kennen. En dan is de vraag, word je ik gericht of word je op de ander gericht? Dat is een keuze. En zoals u dat een keer zei, als de trouw blijft, komt de liefde vanzelf terug. Zoiets was het toch? Maar het hart, het vlees, laat ik het dan even zo zeggen, dat vlees wil zichzelf behagen. En ja, nergens zie je dat natuurlijk zo duidelijk als in de seksualiteit, waarin je als jongen, een jonge man en adolescent, eigenlijk opgroeit in een bepaalde ervaring. En die ervaring, als die niet goed is, ja, zal in het huwelijk natuurlijk ook alleen voor zichzelf gaan op dat gebied. En daarom moet je ook leren om daarin ook niet aan jezelf te denken, maar vooral aan de ander. Dat is de gezindheid van Christus. En dat is geestelijk groeien. En dat is een proces. Nou, ja, vers 2. Wij nu weten, dus dat is weten, dat het oordeel van God naar waarheid is. En hij noemt 7 principes over Gods toorn in dit hoofdstuk. En ik wil er nog even over zeggen dat vandaag horen we echt serieus heel vaak dat God alle mensen zal behouden.
Hij wil het wel.
Hij wil het wel. Ja. En dus gebeurt het ook. Ik ken daar een paar van die dat brengen. Rob Bell bijvoorbeeld van het boek Love Wins. Maar in Nederland ook een organisatie. Dat heet volgens mij Perspectief. En daarin wordt ook gezegd van elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Dus elke tong belijden betekent altijd iets positiefs. Dus conclusie. Maar God is een God van toorn en van oordeel. En iedereen die niet buigt voor hem, hetzij in het getuigenis van de schepping of in het getuigenis van het eigen geweten, zal onder dat oordeel vallen. En vers 6 is eigenlijk vanavond het sleutelvers. En daar gaan we zo heel uitgebreid bij stilstaan. Want het gaat over de houding van het hart. En dat vind ik fascinerend. Dat mensen, heb je dat ook of niet? Dat je 2 soorten mensen hebt. Je hebt mensen die zoeken naar eer en naar gerechtigheid. En je hebt mensen die zoeken gewoon dat niet. Die zoeken juist naar ongerechtigheid en naar leugen. Dat fascineert mij altijd. Hoe kan dat?
Wandelen naar het vlees en naar de geest, toch?
Ja. Maar ja, niet altijd, want sommigen zijn nog niet eens wedergeboren, maar zoek het al. Dat gaan we straks ook zien. Yes. Het eerste principe is dat God oordeelt naar waarheid. Als de dag van God komt, dan zal de zon opgaan. Het is nu nog nacht, duisternis. Moreel is het duister, de prins van de duisternis. Prince of Darkness, de Satan heeft hier de scepter eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij is de god van deze eeuw. Maar als het dag wordt, dan komt de zon op. Dat is de Heer Jezus, de zon der gerechtigheid. En dan zal alles aan het licht komen. Alle motieven, alle gedachten, alle daden. Waar vandaag de dag mensen, ja, de rechtbank, is het wel waar, is het niet waar? Nou ja, al die leugens die tussen mensen zijn. Je wordt er soms helemaal gek van. Je weet bijna nooit wat nou waar is. Hè? Op politiek gebied, op misdaadgebied, die zegt dit, die zegt dat. In de gemeentes ook vaak. Maar als de dag komt, zal hij oordelen naar waarheid. Hij kent de feiten. Ja? En als je kijkt naar hoofdstuk 2, vers 16, heb ik nog niet voorgelezen, er staat dat God op die dag het verborgene van de mensen zal oordelen door Christus Jezus. En het is altijd Gods verlangen om de mens naar zijn hart toe te trekken. Hè? Daarom noemt hij ook deze oordelen. Het is altijd jouw liefde als ouder als je je kind straf geeft, toch? Om zo'n persoon, zo'n kind, een beter mens te leren zijn. Onze dochter is 6, maar ik proef af en toe ook wel die neiging om ongehoorzaam te zijn, weet je wel. En de vraag is dan, van, ga je daar gelijk op in? Want je... Ik bedoel, ik ken ook wel ouders die hun kinderen dat niet bijbrengen. En dat zie ik gewoon, dat ze steeds brutaler worden en steeds minder luisteren. Maar je moet het gelijk aanpakken bij de bron. En dat is met God ook. God wil graag door zijn oordelen en zijn heiligheid te tonen, wil hij de mens naar zichzelf toetrekken. En klinkt misschien een beetje gek, maar in zijn regering, als die rampen gebeuren die in deze wereld gebeuren, dan is dat met het doel dat mensen zich bekeren. Dat lees je ook in Lucas 13. De toren die was gevallen. En hij had 18 mensen gedood. En dan zegt de Heer Jezus, als je je niet bekeert, zal jullie hetzelfde overkomen. Dus die rampen in de wereld, die gebruikt de Heer weer om de mensen naar zich toe te trekken. Dat ze gaan nadenken over hun eigen lot. Ja?
Maar kunnen mensen zich dan nog bekeren als die oordelen aangebroken zijn?
Nee.
Want
ze gaan zich niet bekeren.
Okay.
Want dat staat in Openbaring 9. Maar ik lees eerst even Romeinen 2, vers 16 voor. op de dag dat God het verborgene van de mens zal oordelen. Zie je dat? Verborgene. Want we kunnen wel denken dat iemand een heel fijn huwelijk heeft, bijvoorbeeld, noem maar een dwarsstraat. Maar dan blijkt ineens dat het iemand is die zijn vrouw mishandelt. Snap je? Of een voorganger kan wel lijken alsof hij heel geestelijk is, maar ondertussen is hij daar om zijn geld te verdienen en zijn zakken te vullen. En mensen tegen elkaar uit te spelen, dat weet je niet. En anderzijds, de mensen die niet gezien worden of niet gehoord worden, doen misschien de geweldigste geloofswerk. En God zal dat dan allemaal op die dag openbaar maken.
Maar die dag des Heren, dat is een hele periode.
Ja,
ook zelfs niet één dag.
Nee, de dag is bij de Heer als 1000 jaar.
Ja,
okay. Dus die is 1000 jaar sowieso, de regering van de Heer Jezus, dat is de dag van Christus. En de periode die daaraan vooraf gaat, de 7 jaar, van, waarvan 3,5 jaar grote verdrukking, dat is de dag van de Heer. Daar begint dat al. Dat gaat
maar
over.
Ik bedoel, als je ons allemaal wil beoordelen en zo, ja, dat kan je niet op één dag.
Nee, klopt.
Dat zijn er wel heel veel.
Maar je moet je voorstellen dat het woord dag, dat heeft in het Duits ook een betekenis als een soort van rechtsspraak. Weet je wel.
Maar begint dagvaarding. Hij daar al mee met, na de opname van de gemeente begint hij daar al?
Ja, want dan gaat hij zijn oordeel al uitvoeren over deze wereld.
Oh.
Dat is indirect, het wordt steeds directer. De schalen zijn het toppunt van zijn oordeel, de 7 schalen.
Ja. Maar dan is het wel in het algemeen, niet persoonlijk?
Nog niet, nee, want dat komt voor de grote witte troon.
Oh, okay.
Als alle doden daar staan.
Ja.
Maar wat lees je in Openbaring 9? Daar staat: en de overige van de mensen die niet gedood waren door deze plagen bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen. Dat zijn niet aanbaren, demonen en de gouden, zilveren, koperen, stenen, houten afgoden. Ze bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoererij, nog van hun diefstal. Want als die oordelen straks in de grote verdrukking komen, dan is de gemeente daar niet. De Heilige Geest woont niet op aarde. Er is wel een groep Joden, 144.000, maar de Heilige Geest woont er niet. Dus wat gebeurt er als de Heilige Geest niet meer op aarde woont? Nou, dan zal er heel snel een soort onbekeerlijk geslacht komen. Dat lees je ook verschillende malen in het boek Openbaringen. Onder andere in hoofdstuk 9, maar ook in, moet ik even kijken of dat lettertje kan lezen. Hoofdstuk, nee, dat kan ik niet zo goed lezen. Zet eens. Ja, even kijken, in hoofdstuk, nou, kan die helaas niet, kan je zien wat hier staat?
Ja. 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 Ja.
Dat voetnootje.
Een C is dat toch?
Een C?
Ja.
Oké, okay, dan is het hoofdstuk 6 vers 8 vers 7 en 8 vers 12 van Openbaring.
Ja, dat zijn die voetnoten natuurlijk, ja. De kleine letters zijn, dat moet er wel iets doen.
Nou, ik weet het niet. Ik kan het niet goed lezen. Maakt niet uit. Ik word ook ouder, hè.
Gelukkig maar, hè.
Dus je bent niet te verontschuldigen als je niet zo'n openlijke zondaar bent, maar je bent heel netjes. Maar in je hart bedrijf je dezelfde dingen. En vers 3. Denkt u dit mens die oordeelt hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet? He, Romeinen 2 vers 3. Dat u aan het oordeel van God zult ontkomen.
God, je hebt toch wel, zoals als je dat dan ziet, hè, dat ze die man uitgescholden worden en zo, dan is mijn gedachte wel, dat doe je toch niet.
Ja,
maar dan is het toch niet, voel ik me dan beter, maar ik vind gewoon heel veel dingen.
Nee, dat is wat anders, dat is wat anders. Dit gaat niet over mensen die niet blij zijn met de ongerechtigheid, want de liefde verblijdt zich niet met de ongerechtigheid.
Nee.
De Heer Jezus was ook keihard tegen de religieuzen die zichzelf goed vonden. Dat is niet wat hier staat.
Okay.
Hier staat, dit woord zijn mensen die zichzelf zo goed vinden dat ze ongevoelig zijn geworden voor Gods oordelen. En voor Gods, nou ja, persoon eigenlijk. Ze vinden zichzelf daar te goed voor. Maar anderen veroordelen ze keihard. Daar gaat het over. Maar dat is niet een gelovige. Een gelovige oordeelt ook zeker het gedrag van mensen. Want het hoort, het moet in de gemeente zeker. Maar met een heel ander doel. Dat je ze bij de Heer wil brengen. De mens vindt zich dus keuriger dan de ander en God spreekt ze in vers 3 door Paulus regelrecht aan. Ja? Maar in Openbaring 21 staat dat voor de bangen, dat betekent de lafhartigen, de mensen die niet durven uitkomen voor hun geloof en dus ook niet wedergeboren zijn. De ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de roeiers, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is de poel van het vuur, die van vuur en zwavel brandt, dat is de tweede dood. De mens denkt dat hij aan het oordeel van God kan ontkomen. Dat is de hoogmoed van de mens. En wij als gelovigen hebben veel te weinig besef, ik ook, veel te weinig besef van het naderende oordeel, van de dag die komt. En hen zal als een plotseling verderf dat overkomen. Wij hebben deze informatie, deze kennis van zijn toorn. En wat doen wij ermee? Het is niet de bedoeling dat je dan gelijk tegen mensen over de hel begint. Dat niet. Het is ook een fijngevoelig iets. Je moet ook weten met wie je praat. Maar toch. Hè? Vers 4. Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, van zijn goedheid. Dan moet je voorstellen, die mens die geniet zonder dat te weten van de goedheid van God. Hij heeft, nou ja, ik kan het wel voorlezen uit Handelingen 14, denk ik. God heeft voor alle mensen, dus je hebt drie sferen in deze wereld. Je hebt de schepping, je hebt het koninkrijk der hemelen, de sfeer van de belijdenis en je hebt de gemeente. Alle ware gelovigen. En in alle drie de cirkels is God genadig. Hij zegent de zondaren. Hij zegent iedereen die een belijder is. Dus wat hij zegt, laat de kinderen tot mij komen. En, ja, als je een kind hebt van gelovige ouders, is die geheiligd in de ouders. En hij zegent natuurlijk de gemeente het meest.
Hey, maar Jezus zegt toch, als het in het Onze Vader, laat het koninkrijk zijn, of je koninkrijk komen,
ja,
of zoiets.
Ja.
Maar hij wil toch niet dat wij alleen tot dat koninkrijk gaan behoren, maar hij wil toch dat de mensen bij de gemeente gaan.
Ja, klopt.
Worden? Hoe zit dat dan met dat koninkrijk?
Ja, dat is een ingewikkelde vraag.
Oh.
Echt een heel ingewikkeld onderwerp. Misschien moet je even luisteren naar mijn studie erover. Ja. Op de website. Discipelen op weg naar het koninkrijk. Dat ben ik een uur dat aan het uitleggen. Maar als ik dat nu ga doen, dan...
Die is echt een mooi.
Hoop ik.
Wauw.
Ja. Ja. Het koninkrijk is de sfeer van verantwoordelijkheid. En dat is voor mensen heel moeilijk te begrijpen. Sfeer van... Vergeef ons, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Dat is een sfeer van verantwoordelijkheid. Ik word pas vergeven als ik anderen vergeef. De gemeente is een sfeer van genade. Want we zijn vergeven en we zijn behouden en we zijn verlost. Maar ga het maar luisteren.
Ja, want ik snap het nu al.
Nee, dat dacht ik al. Dat is niet moeilijk. Oké, okay, dus Handelingen 14, vers 16. Daar zie je dus die goedheid, die goedertierenheid van Romeinen 2 vers 4. Of veracht u deze goedheid? Er staat, hij heeft in de voorbije geslachten alle volken op hun eigen wegen laten gaan. Hoewel hij zich toch niet onbetuigd heeft gedaan in goeddoen, gelaten in goeddoen. Door u uit de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en uw harten te vervullen met voedsel en vreugde. Zie je? Dat heeft God voor alle mensen gedaan. Dus de grootste afgodendienaar, de grootste occultist in deze wereld, die geniet van voedsel, die geniet van vriendschappen, van familie, van kinderen, weet ik veel. Dat is goed doen. En de mens veracht dat. Vers 4.
Kijk, in de wereld word je gelijk, als je nog voor hem mag kussen, dan veroordeelt.
Ja.
En dat doet God niet.
Nee. Klopt. Ja. En al zoveel duizend jaar. Dat is ook wat hier staat in vers 4, zijn verdraagzaamheid. Want dat die mensen, dat moet je voorstellen dat je kinderen hebt. En die kinderen die groeien op en je geeft ze elke dag, ben je voor ze aan het koken en je bent kleding voor ze aan het kopen en ze willen niks met je te maken hebben. Sterker nog, ze verachten je in ze. Ze maken je zwart. Ze schelden je uit en je gaat maar door. Dag in, dag uit. Je geeft ze eten, je geeft ze voedsel. En ze willen niks met je te maken hebben. Ze gaan naar andere mensen, daar gaan ze bij wonen. Want dan vinden ze veel leukere mensen. En je gaat maar door. Dat is wat God doet. Dat is zijn goedheid. En, er staat er nog achter ook, verdraagzaamheid. Want hij, wat jij zegt, hij oordeelt die mensen die dat veracht niet gelijk. Hij had ook iedereen kunnen wegvagen, zoals bij Noach. Maar nee, hij verdraagt het. Hij verdraagt het. Mensen zeggen, waarom komt de Heer Jezus niet terug? Waarom duurt het zo lang? Het is de liefde van God. Ja, maar al die ellende dan? Het is de liefde van God. Niet dat die ellende er is, dat is de schuld van de mens. Maar hij gebruikt het om mensen tot zich te trekken. En er staat er nog, langmoedigheid, dat is zijn geduld. Want hij wacht tot de mens tot hem. En elke ziel die zich bekeert, zorgt voor vreugde in de hemel. Ja? Nou, maar de natuurlijke mens veracht dit allemaal. En hij weet niet eens dat deze goedheid van God hem tot bekering leidt. Kijk nou eens even naar je eigen leven allemaal. Even kort. Kijk eens terug. Zie je dan niet dat de Heere God in de omstandigheden waarin je bent opgegroeid je tot bekering heeft geleid? Tenminste bij mij wel. Bij mijn vrouw ook. Dus, en ik ken nog wel meer mensen die zeggen, joh, is het mogelijk dat die dingen zijn precies zo gebeurd? Het was niet leuk, het was vreselijk soms. Maar hè, ik ken bijvoorbeeld een broeder die zijn zoon verloren heeft in 2000, nee, dat was in 1996 geloof ik, 95. De jongen was verstandelijk gehandicapt. En hij is tot bekering gekomen door die gebeurtenis. Hij was boos en hij ging wel naar de kerk. Maar, en hij kwam bij een lezing en bij een bijbelavond. Hij kwam tot bekering. En nu doet hij heel mooi werk, al tientallen jaren voor de Heer. Wilde God dan dat gebeurde? Dat zeg ik niet. Maar hij heeft het zo geleid. Ja? En bekering, wat is bekering? Bekering is het oordeel over jezelf aanvaarden. En Gods kant kiezen. En zeggen, ik besta alleen door Christus aan te nemen als mijn verlosser. Bekering is niet in principe je omkeren. Wat heel vaak gezegd wordt, je doet eerst dit, dan doe je dat. Dat vind ik nog te lief en te aardig. Bekering is, ik erken dat mijn hart volkomen verdorven is. En dat ik de dood verdien daardoor. Maar ik werp mij op Gods genade. En ik mag weten dat Christus mijn redder is. Dat is bekering. Ja? En Jesaja 57 zegt, ik heb dat eronder gezet, een schitterend vers. Want zo zegt de hoge en de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige. En om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Wat is verbrijzeld en nederig? Dat is gewoon, ik verdiende de dood. Ik deug niet. Ik kan van mezelf niks. Heer, ik werp mij op u. Dat is bekering. En vandaag wordt er wel gezegd, hè, als je geluk hebt van, nou ja, Jezus is voor onze zonden gestorven. Hij heeft jouw zonden gedragen, jouw verkeerde dingen. Nou, als je dan nog minder geluk hebt, dan zeggen ze, je bent gebroken en God wil jou heel maken. En als je nog minder geluk hebt, zeggen ze, God houdt van jou, hij vindt je uniek. Maar de schrift zegt, nou wat ik net zei, je verdient de dood, want je deugt gewoon niet van nature. En nu mag je leven vanwege zijn genade. Maar naar uw hardheid, vers 5, en onbekeerlijk hart. Dus ja, de mens is gewoon verhard. Hij heeft niet in de gaten dat God het is die hem voorziet van voedsel, van adem, van een gezond lichaam, van regen, van nou ja, wat er allemaal is, wat hij nodig heeft of zij. En dan staat er, hoopt u voor uzelf toorn op in de dag van de toorn. Dat is eigenlijk een soort woordspeling die eigenlijk in het Engels het best uitkomt. Want in vers 4 staat, de rijkdom, the treasures of his goodness. En in vers 5 staat, you treasure up wrath. Snap je? Dus je zou kunnen zeggen in het Engels, because you neglect his treasures, you treasure up wrath. Snap je? Kun je het Nederlands niet goed weergeven, maar zo staat het. Omdat je zijn rijkdommen verwerpt, hoop je toorn op. In het Engels dus, when you refuse or neglect his treasures, you treasure up. Dus ja, ik weet niet hoe ik het anders moet
verzamelen.
Ja, de verzameling van zijn goedheid verwerp je, dus je verzamelt toorn. Zo zou je het kunnen vertalen misschien. En de dag van de toorn, dat is een dag die begint dus met de opname van de gemeente. Dan begint dat hele terugkomen van Christus. En als hij verschijnt met alle gelovigen, dan zal hij alle goddelozen wegvagen met de adem van zijn mond. Dus die antichrist enzovoort. En vlak voor zijn verschijning wordt de maan bloed enzovoort. Dan krijg je de sterren vallen van de hemel. De aarde wordt geschud, zoals we dat hebben gelezen in Jesaja 24. En dan komt hij, dan komt er een aardbeving als zijn voeten de aarde raken. En dan splijt de olijfberg in twee eigenlijk. En dan begint zijn regering. Maar denk dan niet van nou, dan wordt het één groot paradijs. Nee, hij zal heersen in gerechtigheid. Er zal vrede zijn, absoluut. Het wordt een fantastische, mooie tijd. Maar er is nog wel vijandschap tegen hem. En elke goddeloze die zich verheft tegen de Heer Jezus zal ogenblikkelijk worden gedood. Dat is ook niet fijn. Maar dat is wel regeren. Alle problemen in de wereld zal hij 1000 jaar lang rechtvaardig beoordelen. Met behulp van zijn gelovigen. Dus je hebt nog een heel lange tijd op deze aarde te gaan. Het zij als verheerlijk mens. Maar we hebben daar een taak in. Bijzonder, hè?
Als die ongelovigen weggevaagd worden, dan zijn er toch geen ongelovigen meer?
Nou, dat is niet helemaal zo. Want dan heb ik het over de legers. De legers die zijn verzameld. Maar niet alle mensen doen mee aan de legers. Er zijn ook nog heel veel gelovigen in het duizendjarige rijk. De schapen. En de schaap, sorry, in de grote verdrukking. En de schapen, die beërven het koninkrijk. En die zullen ook weer kinderen krijgen, en die zullen ook weer kinderen krijgen. Na 1000 jaar heb je best wel weer veel mensen, denk ik.
Ja. Maar kunnen die gelovigen nog zondigen? Nee toch? Het is even die natuuraftocht dan.
De schapen hebben geen verheerlijk lichaam.
Nee, maar ik bedoel, wij dan de gemeente...
Nee, natuurlijk niet. Nee. Want het moment dat Romeinen 8 zegt dat wij zuchten in de verwachting van het zoonschap, en dat is de verlossing van ons lichaam. Want Paulus wist heel goed dat zijn lichaam, dat is de bron van alle begeerten. En hij heeft het dan niet over het hart, maar over het lichaam, de werkingen van het lichaam. Dat is, en hij verlangde gewoon naar de verlossing daarvan. En als je een nieuw lichaam krijgt, dan ben je nog steeds Gert-Jan, alleen dan niet meer met een zondige begeerte. Want het lichaam is er niet meer, nieuw lichaam.
Ja, gelukkig maar, tot 1000 jaar ga ik dat niet volhouden.
Nee, ik denk nog, je kent jezelf aan, nog niet eens één dag hou je vol. Maar deze avonden die ik heb met jullie, die leiden langzaam dan naar Romeinen 6, 7, 8. Hè? En in Romeinen 8 zie je dan van alle die geleid worden door de geest van God, de Heilige Geest, zijn zonen van God. Dat is het verlangen van de Heere God, dat je geleid wordt, dat je niet meer je lichaam volgt, want het lichaam heeft allemaal begeer. Maar dat je Gods geest gehoorzaamt, dat je het woord gehoorzaamt. En dat is een langzaam proces waarbij je eerst moet leren dat God alles wat met de oude mens en zonde te maken heeft, rechtvaardig heeft geoordeeld. Dat is ontzettend ontspannend. Dus rust. Eerst leren rusten en dan pas iets doen. Maar daar moeten we rustig naartoe werken en daarom zijn deze hoofdstukken nodig. De dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. En het tweede principe, dat eerst was dus dat God naar waarheid oordeelt. Het tweede principe is dat hij oordeelt volgens deze opgehoopte schuld van de mens. Die dag, die 1000 jaar, die eindigt in die grote witte troon. Hè? Dat is het rechtvaardig oordeel van God. En ik heb die 3 rechtszaken nog even voor jullie op een rijtje gezet. Die 3 zittingen. Het eerste is het oordeel of de beoordeling van de gelovigen. Als wij straks tot hem gaan, dan zullen we gelijk voor hem komen te staan. Je zult de Heer Jezus recht in zijn ogen kijken. En hij zal met jou heel persoonlijk nagaan hoe hij jouw leven beoordeelt. Je komt niet in het oordeel, want dat zegt Johannes 5 vers 24 heel duidelijk. Maar je mag weten wat Christus in jouw leven heeft kunnen doen. En dat wat je zelf allemaal hebt bijgedragen, dat verdwijnt. En dan krijg je een witte steen van hem met een naam erop geschreven. En die weet alleen jij en hij.
Ik heet geen Martin Merel.
Nee. Denk het niet. Nee. Jammer eigenlijk. Martin is best een mooie naam. En dan het tweede is het oordeel aan het begin van het duizendjarig rijk. Dus als hij verschijnt, dan heb je natuurlijk allerlei mensen op aarde. Die worden gescheiden in de schapen en de bokken, Matteüs 25. En dan heb je dat laatste, dat rechtvaardige oordeel, die openlijke rechtszitting. Alle doden worden verzameld uit alle tijden, je nagaan. En die worden allemaal beoordeeld op dat wat staat in vers 7. Heb je met volharding in goed werk heerlijkheid en eer gezocht en onafhankelijkheid? Of, vers 8, heb je twistziek en ongehoorzaam aan de waarheid, de ongerechtigheid, gediend? Dan krijg je toorn en gramschap. Dus de eerste staan in het boek van het leven, de tweede niet. Nou, hoe dat precies zit, gaan we zo verder, want we gaan eerst even lekker koffie drinken en thee.
Oké,
nou, dan gaan we weer verder. Vers 6. Het eerste principe van Gods oordelen is, het is naar waarheid. Ja? Het tweede is, het is naar dat wat de mens heeft opgehoopt aan schuld. Hij verdraagt het. Hij wacht. Maar als het eenmaal de tijd is dat de genade voorbij is, en dat is natuurlijk als iemand overlijdt, of als de Heer komt, ja, dan is die opgehoopte schuld de grond van zijn oordelen. En de derde is dat hij ieder oordeelt naar zijn werken. Er is een bepaalde leer in Nederland die zegt dat alle zonden van alle mensen vergeven zijn, behalve die van ongeloof. Die leer die komt niet zoveel voor.
Zeg nog eens.
Nou, dat alle zonden van alle mensen door de Heer Jezus zijn gedragen. Dus je wordt niet geoordeeld naar welke zonde dan ook, behalve naar die van ongeloof. Als je hem niet aanneemt, ga je verloren om de zonde van ongeloof. Maar niet om al je andere zonden, die zijn vergeven. Nou, dat is natuurlijk niet naar de schrift. Maar ik kom hem wel al regelmatig tegen, die leer. Het heeft toen nog een naam, maar die naam ben ik even kwijt. Universalisme of zo. Maar hier staat, hij vergeldt ieder naar zijn werken. Want dat wat je doet, openbaart je hart. En deze verse die we nu gaan lezen, moet je even heel goed onthouden. Die zegt ons niet de weg tot behoudenis, maar die leert ons het principe van de hartskeuze van een mens. Je hebt allemaal een keuze te maken in je leven. Ook al heb je het evangelie nooit gehoord, kies je om te streven naar dat wat goed is, op grond van wat je ziet in de schepping, of op grond van je geweten, of kies je voor dat wat kwaad is. Dat is jouw keuze. En de mensen die uit de waarheid zijn, die vinden de Heer Jezus vroeg of laat. Dat is een wonder. Ik weet nog dat ik altijd al van jongs af aan op zoek was naar de waarheid, eigenlijk. Het is een tijdje iets minder geweest, maar... En in het Johannes-evangelie zie je ook dat zij die uit de waarheid zijn, dat die hem vinden. Dat is een heel bijzonder vers, is dat. Ik zal het voorlezen. Vers 21. Er staat, maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Zie je dat? Er staat niet, wie tot het licht komt, doet de waarheid. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Dus wie dat zoeken, die komen tot het licht.
Waar staat dat?
Johannes 3, vers 21. Ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht. Maar wie goed doet, die waarheid doet, komt wel tot het licht. Johannes 3, vers 21. 2021. Dus al die mensen in het Johannes-evangelie, die de waarheid zochten, die in hun hart toch een keuze hadden gemaakt, die zoekt hij op. En die mensen die dat niet doen, de fariseeën, hij zegt, Jullie kunnen mijn stem gewoon niet verstaan, want jullie zijn uit de duivel. Jullie vader is de duivel. Jullie zijn niet uit de waarheid. Jullie kunnen het gewoon niet. Dat is heel bijzonder, eigenlijk. Oké.
Als ik dat hoor, dan moet ik soms oppassen dat ik niet medelijden met ze krijg. Want dan denk ik, ja.
Ja, maar dat is ook zo, ja.
Zij zijn uit de duivel en ja, kunnen ze er wat aan doen? Maar ja, dat is ook weer niet goed om zo te denken.
Nee.
Misschien, maar...
En daarom is het ook belangrijk om alle boeken van de Bijbel je leven te leren kennen. Want elke waarheid die God openbaart, zegt een stukje van hoe zijn gedachten zijn. En dat moet je natuurlijk nooit gaan uitspelen tegenover iets anders. Dus ja, er zijn kinderen van de duivel. Maar dat betekent gewoon van hun gedrag is als hun vader. Maar ik wil niet zeggen dat ze nooit tot bekering kunnen komen. Want God wil dat alle mensen behouden worden. Dus dat is ook weer waar, snap je? Dus je moet heel voorzichtig die dingen naast elkaar laten staan. Maar God zal op een punt ieder naar zijn werken vergelden via zijn zoon. Want het oordeel is aan zijn zoon gegeven. En ik heb twee teksten heb ik uitgeprint of uitgeschreven. En daaronder heb ik voor jullie, dat vond ik zo belangrijk, allemaal opgeschreven. Die in de Bijbel iets zeggen over dat God de mens vergeldt naar zijn werk. Omdat mensen tegenwoordig zeggen, ja, iedereen wordt toch behouden. God is liefde. Ja, dat kan toch niet, dat mensen verloren gaan. Nou, enzovoort. Dus ik heb er twee opgeschreven. Matteüs 16, vers 27. Want de Zoon des mensen staat te komen in de heerlijkheid van zijn Vader. Met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn doen. En de tweede is natuurlijk Openbaring 20, vers 12. En ik zag de doden, de grote en de kleine. Dat betekent dus de mensen die enorm belangrijk waren en mensen die helemaal niet zo belangrijk waren, voor de troon staan. En er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. Dat betekent dat God naar waarheid alles weet wat mensen doen. En dat is voor mij altijd een enorme geruststelling. Want ik denk, ja, al die moordenaars, al die mensen die wegkomen met de meest verschrikkelijke dingen, die zullen toch voor de troon staan, voor een andere rechter. En dan worden ze naar hun werken vergold. En dat, ook dat is de heerlijkheid van Christus, hè? Zijn oordelen. Want wij denken altijd, van, dat is straks de eeuwige toestand, dan is er ergens nog in een hel. Ja, dat is ook niet leuk. Nee, maar het is wel zijn heerlijkheid in zijn oordelen. En die mensen die in de hel zijn, in de poel van het vuur, dat zijn mensen die willen niet eens in de hemel zijn. Dat willen ze gewoon niet. Ze zullen het niet eens kunnen verdragen, het licht. Dat zegt Johannes 3 ook. Ze komen niet tot het licht en dat zullen ze straks ook niet willen. Maar ze zijn nu in de Hades, hè, dus de mensen die overlijden en die hem hebben verworpen. En daar in de Hades, daar lijden ze ook echt pijn, niet letterlijk fysiek, maar gewoon in de ziel. Van de vlam, het feit dat ze dus geoordeeld worden in het licht staan van Gods tegenwoordigheid. En ze zijn bang en wachten op het oordeel voor de witte troon. Dat weten ze. Ze weten dat ze verloren zijn. En dat is Lucas 16, waarin dus die arme rijke, of die rijke man zegt van... Ga het aan mijn broers vertellen.
Maar die had wel spijt toch, dat hij wou ook naar de hemel toe, toch?
Nou, dat zegt hij niet. Nee. Ja. Hij zegt wel, zeg het aan mijn broers, dat ze ook niet in deze plek komen. Hij weet dat hij daar terecht zit.
Ja. Ja, dat zijn de woorden van de Heer Jezus.
Ja. En nou, je ziet daar Psalm 28 vers 4, nou, en, uit Spreuken, uit Jesaja, Jeremia, 1 Korinthe 3. Al die teksten mag je thuis opzoeken. Daar gaat het over dat God vergeldt de mensen aan hun werk. Dat betekent dus niet dat je door werken behouden wordt. Maar als iemand beloning ontvangt vanwege zijn werken, zijn ze in Christus verricht. Dat weet je. Dus niemand kan door goede werken in de hemel komen. Maar een gelovige kan wel via de Heilige Geest goede werken doen. Die zijn tevoren bereid. En daar krijg je ook een beloning voor. Maar ze zijn door Christus gewerkt. Dus je werpt ook die kroon weer voor zijn voeten in. En dan komt iets heel belangrijks. Vers 7 en 8. Dat vind ik echt een heel belangrijk principe. Want er staat over die werken. Hun die met volharding in goed werk, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken. Die ontvangen eeuwig leven. Terwijl mensen die, vers 8, twistziek zijn. Letterlijk het Grieks is zij van een standpunt. Those of contention in het Engels. Wiens harten in plaats van gelovend en gehoorzamend opstandig zijn tegen de waarheid. en hen die wel gehoorzaam zijn vervolgen ze. Die mensen die zullen dan toorn en gramschap ontvangen. Maar die twee groepen symboliseren hier de twee soorten keuzes die je kunt maken in je leven. Het gaat dus niet over de weg naar behoudenis. Hij zegt hier niet van als je goed zoekt, als je met volharding goed werk doet, dan word je behouden op grond van je werk. Dat zegt hij niet. Hij zegt wel, dat zij dat zoeken. Die een keuze maken in hun hart. En dat zie je in de hele Bijbel terug. Ook een Saulus die de gemeente vervolgde, zegt ogenblikkelijk, toen de Heer Jezus hem verscheen, wat moet ik doen? En hij zegt in 2 Timotheus dat hij, of 1 Timotheus, zegt hij dat God hem trouw had geacht. Hij was ook trouw in dat wat hij deed, ook al was hij zondaar. Ja. Maar hij zocht eer en hij zocht onverhankelijkheid. Hij wilde God dienen met een rein geweten, maar hij deed het verkeerde. Maar toen de Heer hem verscheen, zei hij, ik ben dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest. Snap je? Dus er zat een zoeken in naar gerechtigheid. En toen de Heer Jezus hem, dit is het, weet je wel. Nou, dat herken ik in mijn leven ook. Mm-hmm. Er zijn soms mensen die doen aan yoga of boeddhisme, maar ze zoeken de waarheid. En je vertelt ze Christus en ze komen tot bekering. Mm-hmm. Die mensen heb je. Want ze zoeken op de verkeerde plek, maar ze zoeken wel het goede. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En Noach, Abraham die zijn huis verliet. Noach die zijn ark bouwde. Job die boog in alle omstandigheden.
Ja. Ik vind hem moeilijk te bevatten deze.
Ja,
het suggereert. Zo komt bij mij het beeld dat er twee wegen zijn.
Er zijn twee keuzes.
Er zijn twee wegen tot behoud. Eén door Christus en één door goede werken.
Nee, dat heb ik nou juist net gezegd.
Oké, maar als je, want dat gaat dan een beetje fout in mijn hoofd.
Ja.
Dus als je met volharding het goede doet.
Zoekt. Dat niet doet.
Zoekt.
Ja.
Maar er is niemand die dat zoekt.
Zeker wel.
Maar is dat een weg tot behoud? Want er staat hier achter het eeuwig geleefd.
Ja. Klopt.
En wie zoekt dat?
Niemand, er is niemand die goed doet, er is niemand die God...
De enige die dit zoekt, is degene die niet wederom geboren is.
Ja.
Want degene die niet wederom geboren is en dit zoekt, zou dan door die weg...
Maar ja, nee, maar dat moet je dus niet zo zien.
Oké, maar dat...
Ja, daarom is het zo'n spannend vers.
Ja.
Dat probeer ik ook te zeggen. Uiteraard. Romeinen 3 zegt, er is niemand die God zoekt. Ernstig zoekt. Niemand vanuit zijn eigen hart. Want alle mensen zijn verloren. Maar het feit dat er toch in het hart van de mensen... keuze gemaakt wordt om het goede te zoeken, dus hier heerlijkheid ontvangen, dat is door de Heere God bewerkt. Maar dat neemt niet weg dat die persoon het ook echt zoekt. Je hebt bijvoorbeeld in Handelingen heb je de hoofdman Cornelius, en die, daar wordt het evangelie aangebracht, maar daarvoor staat dat hij aalmoezen uitdeelde, dat hij God wilde dienen. Dus het was, en neem nou bijvoorbeeld Job. Maar Job had toch nog nooit een Bijbel gelezen of wat dan ook. Maar toch was hij rechtvaardig en godvrezend enzovoort. Dus er is een mysterie in het hart van de mens. Van nature zoekt niemand God ernstig of serieus. Dat is Romeinen 3, uiteraard. Maar toch is er een weg van de Heer in mensen door de schepping, door het geweten, dat ze toch wakker worden.
Kan er ook door de Heilige Geest zijn?
Ja, ook wat?
Kan er ook door de Heilige Geest zijn?
Ja. Denk wel.
Ja, die,
die werkt aan je dan. Ja. Mm. Want zonder de Heilige Geest zoek je dat niet. Wat hij zegt.
Nee.
Dat geloof ik ook. Maar daar moeten we alle twee laten staan. Dit is de levenskeuze. En dat is wat ik bedoel. Kijk, Saulus was een ongelovige. Hij vervolgde de gemeente. Maar toch... was de Heilige Geest al, als ik dan even zo mag zeggen, al met hem bezig? Waarom is de Heilige Geest met hem bezig en niet met die andere fariseeën?
Mm-hmm.
Dat is dus het punt. Er was toch iets in hem wat het goede zocht.
Je noemde net Job, hè?
Ja.
God liet het toe, hè?
Ja.
En Satan dacht, ja, heb je een Job gezien? Ja, ja. Logisch, dat die doet zijn kerst zo'n ding, ja. Dat hele verhaal.
Ja.
En dan laat God het toe.
Ja.
Dat, dat de Satan in zijn leven gaat.
Ja, klopt.
Ja, dat is zo mooi het verhaal. Dat,
ja, maar ik vind wat André aangeeft,
ja.
Vind het wel heel belangrijk, want het is een zeer delicate kwestie. Als je namelijk te ver doorgaat naar het ene, dan is het een andere weg tot behoud, wat dus niet de bedoeling is. Anderzijds, kijk, er zijn ook mensen die zeggen, de mens heeft geen vrije wil. Ze zijn allemaal verloren. En als je Romeinen, kijk maar naar Romeinen 3. Romeinen hoofdstuk 3. Dat is een heel bekend stukje natuurlijk. Daar staat in vers...
Romeinen 3?
Ja. Er is geen rechtvaardige in vers 10. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. En samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. En hier in Romeinen 2 vers 7 staat. Dat er toch mensen die met verharding goed werk, heerlijkheid in onafhankelijkheid zoeken. En het eeuwige leven ontvang je alleen maar door Christus. Dus ik snap jouw worsteling.
Nou, zeker omdat ik recent in een boek van iemand ook gebruikt heb zien worden.
Okay.
Door te verklaren dat daardoor de boeddhist die het goede doet, en dat betekent bijvoorbeeld ook, ja. Gewoon behouden werd zonder Christus.
Ja. Als een boeddhist nooit van de Heer Jezus heeft gehoord, dan ga ik even spannend doen, hè. En toch zoekt hij het goede. Hij ziet een schepping, hij heeft een geweten. Gaat hij nou verloren?
Weet ik niet, laat ik aan de Heer over. Daarom. Maar ik zou niet kunnen zeggen of ik dat op grond van deze tekst zou kunnen bevestigen.
Nee.
Dat vind ik
lastig. Het is lastig, hè. Moet er maar heel voorzichtig mee omgaan. Ja. Maar in ieder geval is het wel zo, dat heb ik er ook onderaan geschreven, van het laatste zinnetje. De versen 7 en tot en met 10 beschrijven niet de weg van de behoudenis, maar het karakter van hen die er een deel. En of je nou zegt, ze zoeken het goede en dan komt de Heilige Geest, dat denk ik niet. Ik denk dat Gods Geest harten van mensen bewerkt, zodat ze het goede gaan zoeken en ze Christus uiteindelijk vinden. Ik denk dat dat zo is.
Kunnen vinden, toch? Want God wil dat iemand worden.
Ja.
Zich ook aan iedereen willen openbaren. Ja, iedereen.
Klopt.
Het zoeken leidt uiteindelijk tot Christus.
Ja.
Als het goed is.
Ja.
Als je echt eerder onafhankelijk bent.
Ja, maar kijk, deze tekst geeft wel aan dat alle mensen in deze wereld die verstoken blijven van het evangelie, niet automatisch gelijk verloren gaan. Maar dat er dus ook nog zoiets is als een openbaring, het licht van God hebben ontvangen in de schepping, wat ook hoofdstuk 1 zegt, of in het geweten, wat hoofdstuk 2 zegt. Mm. En daardoor dus op zoek gaan naar de waarheid. Dat is dus een spannend iets. Maar daar laten we aan de Heer over. En ik geloof dat de Heer God rechtvaardig is. En dan komt natuurlijk vers 8. De twistzieke, de ongehoorzame aan de waarheid en de gehoorzame aan de gerechtigheid of de ongerechtigheid. En het hele punt is eigenlijk van, je hebt zoekers en verwerpers van God. En deze mensen openbaren in hun leven, in hun werken, dat zij verwerpers van God zijn en geen zoekers. Maar er is niemand die God ernstig zoekt. Er is niemand die echt God zoekt. Dus het moet door de Heilige Geest zijn dat iemand op zoek gaat. Die Heilige Geest gebruikt die schepping of dat geweten. En God trekt die mensen naar hem toe. Het is zijn werk. Niemand komt tot de Vader tenzij de Vader hem trekt. Weet je wat? God trekt aan die mensen. Maar het is ook hun verantwoordelijkheid om op zoek te gaan. Dat is ook waar. We zitten allemaal een beetje te dansen op een heel smal koordje. En we willen niet de fouten gaan. Mm-hmm. Toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid, zegt hij. Nou, toorn is het hart van God in zijn handelen met de zonde. En gramschap is de uitvoering van zijn oordelen. Verdrukking over elke ziel. Dat is de ervaringen van de zondaar die merkt dat zijn lieve leventje plotsklaps verstoord wordt. En benauwdheid is het gevolg hiervan. Elke ziel van een mens die het kwade werkt, zal in het oordeel komen. Eerst van de Jood en ook van de Griek. De Jood die natuurlijk dacht van, nou ja, wij zijn een streepje verder dan de heidenen. Maar nee, het geldt eerst voor de Jood, maar het geldt voor allebei. Nahum 1, vers 6 heb ik eronder gezet. Wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegroot als vuur. De rotsen worden door hen stuk gebroken. En toen de Heer Jezus werd gekruisigd, toen spleten ook de rotsen. Dat was heel bijzonder eigenlijk. Zijn oordelen over hem en de gevolgen daarvan. En wij zijn in Christus. Wij staan voor God op een hele andere grondslag. Dat is zijn genade. Hij plaatst iedere gelovige. En dat is ook weer waar ik mee begon. De rechtszaal. God die is bewogen met de mens. Maar plaatst de gelovige in zijn zoon. En verklaart hem juridisch openlijk als een rechtvaardig. Maar hij verbindt ook alle gevolgen daarvan aan hem. Of haar. En wij zijn dus geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Op grond van het offer van zijn zoon. En dat moet onze vrede zijn. Onze rust. En daarom gaat ook het boekje van het doel van God met ons leven waarschijnlijk ook over onze positie. Ja. Hem kennende, Miles Stanford kennende. Ja. De meeste gelovigen worden gedreven door hun conditie, door hun situatie, door hun ervaring. Snap je? Dus je bent of down of je bent in de Heer. Maar God wil dat jij niet wordt gedreven door je ervaring, maar door je geloof, door je positie. En dat is een heel mooi onderwerp, maar lastig. Omdat de diepe dingen van de Heer niet eenvoudig te pakken zijn. Maar God behandelt ons als zijn geliefde zonen en dochters op grond van het offer van Christus. Op grond van zijn dood en zijn opstanding. En daarom mogen we altijd, hoe we ons ook voelen, of we ons nou down voelen of up voelen, we mogen altijd met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Mm. Ingaan in het heiligdom. In de auto, op de fiets. Mm. Als je je tanden poetst, weet ik veel, onder de douche staat, zeg: Heer Jezus, ik wil u groot maken. Ik hou van u. Ik ben blij met u. Vader, enzovoort. Dus dat is het heiligdom binnen.
Ja.
En dat is geloof. Ja? Hebreeën 10. Met vrijmoedigheid binnen. Vers 10, heerlijkheid, eer en vrede voor ieder die het goede werk. Let op, het is dus niet een weg tot behoudenis. Hij zegt alleen dat, om met Jacobus te spreken, hoe herken je nou iemand die bij God hoort? Hij werkt het goede. Of zoals Johannes in zijn brief zegt, hoe herken je de kinderen van God? Ze hebben de broeders lief en ze houden zijn geboden. Hoe herken je de kinderen van de duivel? Ze hebben zijn de broeders niet lief en ze hebben een welbehagen in de ongerechtigheid, snap je? Dus hier gaat het om de resultaten van Gods genade in ons hart. Nou, zoals jullie hier zitten, willen jullie allemaal het goede werken, toch? Voor je kinderen, voor je huwelijk, voor je... Natuurlijk, je bent aan het modderen en je struikelt wel eens. Maar dat is je verlangen. God dienen. Nou, dat is een bewijs dat Gods geest in je woont. En dus een bewijs dat je voor eeuwig behouden bent en dat je gered bent. En er staat ook heerlijkheid, hè? Nou, ik zal twee teksten lezen. Want het woord heerlijkheid is een woord dat betekent eigenlijk de staat van Gods eigen karakter en van zijn eigen wezen. 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 14. Nou, laat ik maar vers 13 beginnen, want dat is zo'n mooi stukje. Het gaat dan over die dag van de toorn.
Nee, sorry. Nee. De tekst is al aangestreven hier.
Oh, maar Jan is al goed bezig. Nee, maar hier gaat het over die dag van de toorn. En misschien wel een goede aanvulling op wat jij net in de pauze zei. Maar, dus de komst van de vreselijke dingen, maar zegt hij, maar wij behoren God altijd te danken voor u. Door de Heer, geliefde broeders en zusters natuurlijk, dat God u als eersteling heeft verkoren tot behoudenis. In heiliging van de geest en geloof van de waarheid. Waartoe hij u door onze evangelie ook geroepen heeft. Tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus.
Welke tekst
heb je? 2 Thessalonicenzen. Zit je hier bij 1?
Ja. Oh. Ja, maar nou,
wel jammer, ja.
Dat is ook een mooie tekst.
Ja, dat is ook een mooie
tekst. Hele mooie tekst.
1 Thessalonicenzen 2. Zal ik het nog een keer lezen?
Ja, ja, ga.
Oké, maar wij behoren God altijd te danken voor u, door de Heer, geliefde broeders, en het geldt ook voor de zusters, dat God u als eersteling heeft verkoren tot behoudenis, in heiliging van de geest, en geloof van de waarheid. Dus we zijn door de geest geheiligd, apart gezet. Waartoe hij u door onze hele zin geroepen heeft, tot verkrijging van de heerlijkheid, moet je voorstellen, onze Heer Jezus Christus. En daarom, broeder, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn. Weet je wel? Dus dat is een heel mooi thema, maar daar gaan we vanavond niet over hebben. Dus de heerlijkheid van Christus is wat je krijgt. Daar ben je voor geroepen en bestemd tot een gelijkvormigheid en het beeld van zijn zoon. Romeinen 8, vers 29. Dat is heerlijkheid. Vader, ik wil dat ze bij mij zijn. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven, enzovoort. Johannes 7. Nou, tweede tekst, laatste tekst is 1 Petrus. Dus Jan. 1.
Ja, niet 2. Ik heb hem ook gezegd. Niet Petrus, hè?
Wat zeg je?
Niet Petrus.
Nee.
1 Petrus, hoor.
1 Petrus 5.
Ik loop het met anderen.
Ja. 1 Petrus 5 vers 10 is een van de mooiste teksten in de schrift. Ik sluit ook vaak de diensten daarmee af, want ik kan het gewoon niet bevatten wat daar staat. Ik probeer het wel, maar het lukt niet. Daar staat: de God nu van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus. Nou, kun je het voorstellen? Dus God bewoont een heerlijkheid van eeuwigheid af. En daar zijn wij toe geroepen om daar ook te zijn straks. Nou, en dan zegt hij, nadat u een korte tijd hebt geleden, dat die korte tijd slaat op het leven van 60, 70, 80 jaar. En hij zal ons daarna volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. En hem zal de heerlijkheid, ja. Die eeuwige heerlijkheid, dat zegt ook Romeinen hoofdstuk 2 vers 10. Dat is het deel van een ieder die het goede werkt.
Maar het is niet zo dat als wij daar straks zijn met de Heer Jezus, dat dan mijn kinderen bijvoorbeeld, die dan misschien nog leven, zeggen: hé, daar is man bij de Heer Jezus. Dat niet.
Nee, ik denk dat jij dan gewoon met je kinderen een wandeling maakt en dus even uitlegt wie hij is. Want je bent niet in de, ik zei het net al, dat hemel Jeruzalem, wat uit de hemel neerdaalt, is een symbool, een metafoor voor de regering van de gelovigen. Maar we zijn gewoon hier. Ja, we verplaatsen ons zoals de Jezus voor zich verplaatst. Het is allemaal niet aan tijd en ruimte gebonden. En de derde is dus vrede, heerlijkheid, eer. Eer is, had ik al niet gezegd, maar eer is dat je openlijk de eer krijgt van de Heer. Dit zijn de mijne. Zij hebben mijn zoon geloofd. Zij hebben mij gediend. Door de wereld verworpen nu, straks eer krijgen. En dan vrede. Voor altijd en eeuwig vrede. De zonde is niet meer in je, dus daar hoef je ook niet meer over te modderen. Je lichaam is niet meer onderhevig aan ziekte, vermoeidheid of pijn. Je bent in vrede met God. En je bent in vrede met alle mensen, want in de eeuwige toestand zullen er geen zondaren meer zijn. Dus dat is een volmaakte vrede die zal voor eeuwig zijn. Nou, dat is toch niet te veel. Ik kan daar niet helemaal bij. Jij wel?
Is gewoon...
Ook geen airconditioning meer aansluiten dan. Niet meer.
De juiste temperatuur.
Altijd goed. Werkeloos ben je dan.
Ja.
Ook niet meer naar Singapore vliegen voor ICT ellende. Want alle computers gaan gelijk goed. Oh, die zijn er dan niet meer.
Ik denk dat het zo groot en mooi is dat je de eeuwigheid niet hebt uitgekeken.
Nee, klopt. Nee, sterker nog. Wat?
Je
tennis
meer kapot slaan.
Dat knippen we er even uit. Nou, ik sla ze niet meer kapot, maar soms geef ik ze wel vlieglezen. Als ik eventjes... ja, ik ben een emotioneel mannetje, maar dat is weer een strijd op zichzelf.
Precies.
Ja, Jan?
Ja.
Nou zegt hij wat.
Dat hoort hij nog.
De hele avond is hij stil en dan precies. Ja. Ben jij dat ook of niet?
Ik ken het
wel. Ja, dat
doe ik. Ja, ik heb het ook.
Ik moet winnen. En als ik verlies, dan word ik...
Oh, nee. Dat ken ik niet.
Dat ken ik niet. Ja, niet ik moet winnen, maar ik wil winnen.
Ja, daar is altijd bij.
Oké. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek, want er is geen aanzien des persoons. Dan komen we bij tenslotte het vierde principe van Gods oordeel. Het is namelijk naar waarheid. Het is de toorn van de mensen die opgehoopt zijn. Het is naar de werken van iedereen. Het is zonder aanzien. Wij als mensen, wij zijn zo gevoelig voor aanzien des persoons. Goedemorgen. Ja. En in de wereld kruipen ze voor de aanzienlijke mensen en de armen worden veracht. Maar bij God is het niet zo. De grootste godsdienstige die zal verloren gaan misschien wel, en de kleinste armzaligste persoon die zal op de hoogste plek gesteld worden. Ja? Niemand is er onschuldig. God kent uiteindelijk, kijkt uiteindelijk naar het hart, naar de keuze van het hart. Zoek jij het goede, zoek jij hem, zoek jij eer, onafhankelijkheid, of zoek je ongerechtigheid. Dat is de keuze van ieder mens. En daarmee besluiten wij ook deze avond.